Gemeente, wat kan de weg in het leven toch geweldig verschillend zijn als we vergelijkingen maken met elkaar. En zo mogen we dat ook wel zeggen dat dat was in het gezin van Isaac. Jawel, hij was de zoon der belofte. Maar leek er nu wel eigenlijk enige toekomst te zijn. Het lijkt wel alsof Gods weg helemaal vastloopt in dat geslacht. Isaac is getrouwd op latere leeftijd. De enige zoon van Abraham die de belofte droeg tegenover Ismaël. En toen werd er geen kinderen geboren. Wat een huwelijkskruis en wat een huwelijksnood. En wat zien wij gemeente dat de Isaac de Heere vreesde. Want hij heeft in tegenwoordigheid van zijn vrouw dit alles neergelegd voor het aangezicht van God. Ernstig gebeden. En toen heeft de Heere verhoord op een bijzondere wijze. Want er zou een tweeling geboren worden. En voor de geboorte was het in het lichaam van Rebekka al geweldig onrustig. Zo, waaruit blijkt dat zij ook de Heere vreesde, de Heere vroeg, wat wil toch dit zijn? En de Heere liet iets horen van dat geheim. De meerdere zal de mindere dienen. De kleinste zal de drager zijn van de zegen van de belofte van God met het oog op de Messias. En twee volken zijn in uw buik. En zo werden zij geboren. Esau als eerste. Het was wel een tweeling gemeente, maar er lag een geweldige tegenstelling tussen deze twee kinderen. Hij werd geboren als een harenkleed. Rossig was hij. Zo zag hij eruit. En daartegenover Jacob, die eigenlijk niet zoveel te betekenen had. Daar werd niet zoveel van vermeld. En we zien de levensontwikkeling van deze kinderen. Esau, een stoere jongen, die graag verkeert op het veld. Een veldman, zo staat hier. Een man van de jacht. En dat zat eigenlijk in die jongen, die aanleg, die talenten. Zo ontwikkelde hij. En terwijl dat bij Jacob heel anders was, een man die veel thuis was en veel bij zijn ouders verkeerde en niet zo flink, niet zo stoer overkwam als Esau. Een gemeente zo kunnen, kan de ontwikkeling van kinderen heel verschillend zijn. We mogen vragen of de Heere ook de talenten en de karakters die de Heer onze kinderen gegeven heeft, wilt gebruiken opdat Hij verheerlijkt zal worden ook in het beroep dat zij mogen uitoefenen. En jongens en meisjes, je mag om vragen dat de talenten die je hebt meegekregen, dat je die mag besteden tot eer van God. Want elk mens krijgt aparte gaven mee. En de Heere gooit nooit de graven op één hoop. Niet bij Esau en ook niet bij Jacob. Maar nu kan er een verschil zijn in natuurlijk opzicht. Maar gemeente, er was ook een verschil in geestelijk opzicht. Een geweldig verschil. Want ze kregen beide dezelfde opvoeding. Esau en Jacob. Wat heeft Isaac in zijn jonge leven de Heere aangelopen? Het was een man van gebed. Dat bleek al toen hij ging trouwen. Hij bad in het veld. Man van meditatie, dat staat er letterlijk eigenlijk in de grondtekst. En we zien dat ook voor de geboorte. En dat zagen deze kinderen ook van de ouders. En we hebben het zojuist ook gezegd van Rebekka. Maar gemeente, hoe gaat dat heel duidelijk met Esau? Neemt hij dat over? Ach nee, gemeente, hij is eigenlijk geweldig schordig in de dingen van het geestelijk leven. En wat doet die opvoeding hem? Eigenlijk heel weinig. Jongens en meisjes, we mogen wel dit heel goed bedenken, ook als de catechisaties binnenkort gaan beginnen. De Heere vraagt om een keuze. Waar ligt ons leven? En wat zoeken we in het leven? Wat is het belangrijkste in ons leven? Waar gaat het ons om? Willen we eigenlijk groot worden in de wereld? Willen we alles halen uit het leven wat eruit te halen valt? Onze idealen? Onze verlangens? Onze toekomst? De grootheid van het leven dat we eigenlijk willen zoeken overal? Of laten we ons ook aangelegen zijn naar dat woord van de Heere Jezus en dat eigenlijk ook Isaac heeft overgebracht op die kinderen. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Gemeente van Jacob staat heel weinig vermeld. Niet van zijn menselijke kwaliteiten. Maar wel dat er een man was die veel thuis was. Die wat kookte. Maar hij werd een oprecht man, staat er, woonde in tenten. Zeggen we daarmee, gemeente, dat Jacob geen karakterfouten had? Oh, jawel. Dat kwam al openbaar, zelfs bij de geboorte. Toen hield hij de hiel van Ezel vast. En daarom werd hij Jacob genoemd. Heellichter. Dat ook. En hij was niet altijd even eerlijk. Hij moest heel veel dingen leren in het leven. Dat was een manco van Jacob. Maar weet je wat wel heel diep leefde bij Jacob? Ik kan alles missen, maar de God van mijn vader kan ik niet missen. Die heb ik nodig. Ik kan alles in het leven bereiken, maar die God kan ik niet missen. Hoe weet ik dat? Wel, gemeente, daar gaat eigenlijk wat gebeuren in dat huisgezin van Rebekka en Isaac. En daar worden wij eigenlijk als ouders wel geweldig door gewaarschuwd. Er wordt tegenwoordig veel gedaan aan opvoeding en opvoedingscursussen, ook soms in de kerk. Maar wat is eigenlijk een gouden regel in de opvoeding? Dat we nooit het ene kind boven het ander stellen. Maar dat we alle kinderen zien vanuit het woord. Wel een zonde ontvangen en geboren, maar ook tegelijk een opgave om hen heen te wijzen naar het ene nodige. En dat ze in het natuurlijke leven de gaven mogen opwekken tot eer van God en tot heil van de naaste. En gemeente, wat ging er gebeuren? Isaac, die zelf niet zo krachtig overkomt uit de Bijbel, in de Bijbel, die had eigenlijk een sterke menselijke voorkeur voor Esau. En bij Rebekka was het net andersom. Die had eigenlijk een verkeerde menselijke voorkeur voor Jacob. Dat was een muur van onbegrip die langzamerhand zich al meer openbaarde in dat gezin. En die straks tot een breuk zou komen. En dat is een verschrikkelijk iets, gemeente. Wat is er in onze tijd niet een huwelijk en gezinsnood? Wat is er vaak niet een breuken, juist ook tussen ouders en kinderen en soms ook in huwelijken? De Bijbel spreekt er ook van. En daarin zien we, gemeente, onze natuurlijke aard, waar altijd de boze bezig is. En toch moeten wij één ding niet vergeten. In die jonge jaren heeft Jacob, ondanks dat Isaac een voorkeur had voor Esau, heeft hij toch gezien wat zijn vader Isaac was. Want later, als hij bij Laban komt en hij met Laban in gesprek komt, dan spreekt hij over een gegeven ogenblik over zijn God. En hoe noemt hij zijn God dan? De vreze Isaacs. Een prachtige naam. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij bedoelt daarmee de God van mijn vader. Zoals Isaac de Heere vreesde. En daar, die roept hij aan tegenover Laban bij al het bedrog dat hem overkomen is. Jongens en meisjes, wat is dat toch een geweldige les. Dat als wij komen op andere plaatsen, zelfs in het buitenland, dat we dat geloof van vader en moeder niet vergeten, dat we de Bijbel, dat we het woord van God niet vergeten. Daar kwam de vreze Gods openbaar. Ten diepste, waar gaat het om in het geloofsleven? Oh, natuurlijk, we spreken over alle dingen in het kerkelijk leven. Wat er allemaal moet zijn. Voorwaarden. Marktwerking. Helaas doen we er allemaal vaak op een verkeerde manier aan mee. Aantrekkelijk maken, zus en zo. Maar wat is nou, gemeente, de aantrekkelijkheid van het geloof? De aantrekkelijkheid van het geloof, dat is het vrezen van de Heere. Dat is de gouden draad die door het gezin van Isaac heen loopt. Ondanks alle breuken die er zijn, alle verkeerde dingen die er zijn. En wat is de Heere vrezen? Dat is klein worden voor hem. Je knieën buigen, hem aanroepen, het bij hem zoeken. En gemeente, dat nam Jacob over, een oprecht man, woonde in tenten. Dat niemand zei, een hoereerder gelijk Esau. Ja, het ging niet goed met Esau. Hij raakte de opvoeding kwijt. En hij was wel veel gemeente op jacht. En hij kwam met veel dingen thuis. Maar weet u wat het verschrikkelijke was? Dat hij ook omgang kreeg met de Hethieten. Een deel van de Canaanieten, Hethitische vrouwen. En hij trouwde er twee. Basmat en Judith. De Heere die heeft het zelf gezegd, gemeente, dat wij geen juk mogen aanbinden met ongelovigen. En zeker niet met de Canaanieten. Ze waren voor Isaac en Rebekka een bitterheid des vreeses. En wat etaleerde vooral Esau hiermee. Dat hij brak met zijn geslacht. En dat hij brak met zijn opvoeding. Was dat dan zo erg? Waren die vrouwen dan zo erg? Al gemeente, de Canaanieten die lezen zich op een vreselijke wijze uit in de zonde. En waarom laat de apostel hier horen dat niemand zei een hoereerder gelijk Esau? Waarom, gemeente, zien wij ook heel duidelijk in de brieven van de apostel Paulus dat zo geweldig gewaarschuwd wordt tegen de hoererij? Wel omdat hele volken ten onder zijn gegaan aan de zonde van Sodom en Gomorra. Ten onder zijn gegaan aan onzedelijkheid, gebrokenheid in het zedelijke leven. En de Canaanieten waren er berucht om. Want we kunnen van de Hethieten doortrekken, gemeente, de lijn van de Baaldienst en van de Astartedienst. Hoe is het gekomen dat de Canaanieten als volk helemaal ten onder zijn gegaan? Weet het toch al een gemeente hoe de godsdienst van de Canaanieten eruit zag? De Baaldienst, dat was een seksdienst, meer was het niet. Met loverboys, schandjongens. En waar de vreselijkste taferelen afspeelden, daar bij die heiligdommen. Gemeente, daaraan deed Esau mee. Want dat was de bitterheid des geestes voor Isaac. En voor Rebecca. En dat deed hem zo'n pijn als ouders. En wat gaf hij eigenlijk toch om de dienst des Heren? Gemeente, het zal openbaar komen. Er is wel een menselijke tweespalt daar in dat gezin. Maar Rebecca, gemeente, en Isaac, die moesten lijden juist ook om datgene wat Esau deed op een verschrikkelijke wijze. Zich losmaken van zijn opvoeding, ze losmaken van zijn God. De kanttekening van onze Statenvertaling, gemeente, noemen drie oorzaken waarom die vrouwen voor Isaac en Rebecca een bitterheid waren. Afgoderij. Vervolgens wordt genoemd werelds en trots en weerspannige manieren. En tenslotte ook een vervloekt geslacht. Omdat deze mensen zich helemaal hadden afgekeerd van de heilige dienst des Heren. De Baaldienst ging gepaard met verschrikkelijke zonden. Gemeente, wat zijn de gevaren in het leven toch geweldig groot. Jongens en meisjes, wat zoeken wij? Beiden hebben dezelfde opvoeding gehad. Esau en Jacob. Jawel, nu zegt misschien een één. En die zit wat verder na te denken. We lezen toch ook in Malachi en ook in de Romeinenbrief die bekende tekst. Wat de Heere zegt. En dan gaan wij eigenlijk op een gevaarlijke wijze wel wat met de schrift om. Jacob heb ik lief gehad. Ezo heb ik gehaat. En dat we eigenlijk Ezo maken tot een soort lot. Waarmee gespeeld wordt. Was Jacob beter? Was Ezo beter? En dat we vragen gaan stellen achter aangaande Godsraad. Gemeente, wij mogen roeping en verkiezing niet zo tegen elkaar uitspelen. Want gemeente, inderdaad, dat zeggen de Dordtse leerregels heel duidelijk. Jacob was niet beter dan Esau. En Esau was niet beter dan Jacob, allerminst. Aan hen beiden werd de belofte Gods op een geweldige ruime wijze voorgehouden. Maar Esau heeft, gemeente, heel duidelijk de belofte Gods veracht. Op een onheilige wijze. En dat zien we in onze tweede gedachte. Hij was een onheilige. Letterlijk in de grondtekst staat er profaan. Onrein. Zijn leven was zo geweldig goedkoop. En hoe was de openbaring van zijn leven? Dat kwam al openbaar, gemeente, de kleine dingen. Want terwijl deze man op jacht was en weer terugkwam, erg vermoeid was, laat hij iets zien van die onheiligheid. O nee, het was niet zo mooi wat Jacob deed. Hij was er aan het linzen moest koken. En Ezo had geweldige honger. En dan leeft er op dat ogenblik iets in het hart bij Jacob. Hij denkt na over die zegen. Als ik die zegen nu mag hebben, die mijn vader Isaac ook ontvangen heeft, de zegen van de Messias. En dat die mag voortgezet worden in mijn geslacht en ook in mijn leven. En dat vraagt hij aan Esau. Eerst, ik wil eens weten, zou je je eerst geboorterecht willen geven aan mij? En wat doet de slorrevos, Esau? Morgen sterf ik toch. Laat ik maar nu genieten. Wat interesseert mij dat eerst geboorterecht? En wat Jacob doet, dat is zo netjes niet, want hij laat God niet regeren. En dan zegt hij, zweer mij dat. Hij stelt hem onder ede. En hij zweert zo op deze heilige zaak om dat eerst geboorterecht aan Jacob te verkwanselen. Zoveel tellen bij hem de dingen van het koninkrijk Gods. Gemeente, wat is Esau eigenlijk? De consumptieve mens. Alles naar zich toe halen, halen en graaien. Alles halen uit de tijd. En dat staat zo heel veel betekenend in Genesis 25. Alzo verachtte hij het eerstgeboorterecht. Ezo, gemeente, is een schoolvoorbeeld van halen uit de wereld wat er uit te halen valt. Waar kan ik winst mee behalen? Ik moet dit hebben en dat hebben. En wat mij voor ogen komt, dat haal ik naar me toe. En hij denkt niet, gemeente, aan datgene wat zijn vader en moeder hem hebben voorgehouden. Hoe er een belofte van God ligt van geslacht op geslacht. Van Abraham, van zijn vader Isaac, van Noach, van Henoch, van die eerste mensen die geleefd hebben. Eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterf ik. En gemeente, daar komt zijn belijdenis openbaar in zijn jonge leven. En u moet er goed op letten wat hier staat in Hebreeën 12. Daar staan in sommige uitgaven van de Statenvertaling het woordje die om een spijze zijn eerstgeboorte weggaf. Maar dan moet u dat maar heel gauw gaan veranderen. En als u thuis komt moet u daar twee streepjes op zetten. Want letterlijk in de grondtekst staat daar die om één spijze zijn, het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Eén spijze. Gemeente, dat is wat. Eén linzenmoes. Dat betekent dat datgene wat hij op dat ogenblik kreeg was meer waard dan de hele dienst des Heren. Eigenlijk was de dienst des Heren voor hem een waardeloze dienst. En daarom leeft hij zich uit met die Canaanitische vrouwen straks. En gaat hij zo zijn eigen weg. Hij staat hier op een tweesprong. Hij denkt niet na. En zo leeft hij voort, gemeente, in zijn eigen zonde en in zijn eigen ongerechtigheid. Is dat niet geweldig erg? Het kan best zijn dat wij ook crisis hebben gehad in ons leven. Dat we misschien weer in de kerk zitten, jongens en meisjes. En dat we onverschillig zijn omgegaan met de dienst des Heren. Maar dat je weer terug bent gekomen. Weet u wat dan zo belangrijk is? Dat je zonde mag belijden voor Gods aangezicht. En dat je zegt, Heere, ik heb gezondigd. Ik heb kwaad gedaan tegenover u. Ik kan voor u niet bestaan. En wat was nou het verschrikkelijke gemeente bij Esau? Dat hij dat niet kende in zijn leven. De weg van schuld. De weg van belijdenis. De weg van verlies. De weg om God heilig te achten in alles wat hij was. Maar hij ging onverschillig met de dingen van Gods koninkrijk om. En als ik daar nou Jacob tegenover stel. O ja, natuurlijk, gemeente. Dat was niet mooi wat er gebeurde toen Esau thuis kwam. Het komt wat geniepig over. Wat Jacob daar deed. Eerst het eerstgeboorterecht. Dan krijg je een schotel linzenmoes. Het komt zelfs kinderachtig over. Zoals we dat lezen. Hij wordt zelfs onder ede gesteld. En die slorrenvos Esau, die legt gewoon een eed af. O, dat krijg je van me, dat eerstgeboorterecht. Mij interesseert dat toch niks. Ik heb daar niks mee te maken met die belofte van God. Met de doop. Gemeente, hoe erg is dat toch? Want Esau was ook een snedene. Jongens en meisjes, we dragen de doop aan ons voorhoofd. En wat doen we met die doop? Ik wil uw God zijn. Wandel voor mijn aangezicht, wees oprecht. O ja, dat komt bij Jacob openbaren, oprecht man in tenten. Want dan ga ik zo het leven van Jacob na. De vreze Isaaks, daar leeft hij van. Als ik de Heere maar mag vrezen. De Heere mag dienen. Hem mag overhouden als de God van alle zaligheid. En gemeente, dat was er bij Esau niet. Die keuze lag niet in zijn leven. En dan zien we ook, gemeente, de oorzaak waarom Esau verloren is gegaan. En een verloren leven heeft geleid. Want als hier staat, die om één spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf en geen plaats van berouw kende. Dan komen wij bij heel die geschiedenis van Esau die straks terugkomt. Bij Esau's geestelijke verblindheid. Want nu zeggen wij ja, in ons hart voelen we eigenlijk meer jongens en meisjes voor Esau, dat we zeggen hij komt wat stoer erover. Niet zo stiekem. Hij komt open over, de wereld is vaak ook open. Maar vergis je niet. Esau was ook intens gemeen. Want dat is wat. Dat je met het eed de belofte Gods weggooit. En je komt bij Isaac. En Isaac zegt, ik wil je zegenen, mijn zoon. En je zegt, niet vader, ik heb eigenlijk die belofte van God weggegooid. Die heb ik gegeven aan mijn broer Jacob. Dat zegt hij niet. Maar die wil hij toch hebben. Dus dat betekent dat hij eigenlijk liegt. Dat hij ook een bedrieger is. En dat hij mede ook zijn oude vader Isaac bedriegt. En wat er dan gebeurt, gemeente, dat was eigenlijk niet mooi. Met Jacob en met Rebecca. Jacob die zich gaat vermommen. Lammetje wordt klaargemaakt. En zo wordt de oude Isaac bedrogen. Hoe is het mogelijk, gemeente, dat de Heere in zo'n geslacht nog een lijn kan trekken? Kunnen we ons verwonderen, gemeente, ook dat er nog een kerk is op aarde? Te midden van alle bedrog. Te midden van alle leugenachtigheid. Te midden van onze sorry-cultuur. Waar we niet tot schuld en tot zonde komen. En we zien, gemeente, hoe de wereld zich openbaart. Wat is het toch belangrijk, gemeente, wat is het belangrijk, jongens en meisjes? Hoe wat wij uitstralen naar de wereld toe, om ons heen, ook in de stad. Want als wij, gemeente, iets verkeerd doen, dan wordt het dubbel aangewezen. Hoe weet ik dat? Wel, je moet eens letten op die geschiedenis in Genesis van Esau, wat hij tegen Isaac zegt als hij bedrogen is. Jacob heeft mij tot tweemaal toe bedrogen. Nu heeft hij me bedrogen, dat was waar. En heeft me ook bedrogen toen met die schotel linzenboes. En dat laatste, gemeente, dat was niet waar. Maar hij komt niet tot zijn eigen schuld en tot zijn eigen zonde. Die leert hij niet te erkennen. Hoe komt dat? Hij kent geen verlies. En nu moeten we heel erg gaan oppassen. Gemeente, wat was de oorzaak dat Esau God niet kende, dat hij niet kwam tot inkeer tot God? De diepste oorzaak, dat is niet, gemeente, dat Jacob beter was. Maar dat was wel dat hij geen verlies kende in zijn leven. Maar zelfhandhaving. En daarom dat die tekst het zo duidelijk bevestigt. Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Hij kende geen plaats van berouw. Hoewel hij die met tranen zocht. En hier komen wij, gemeente, bij het mysterie van Esau en van Jacob. Gemeente, je moet er goed op letten. De Heere neemt de zonde van zijn kinderen geweldig serieus. Is het u nooit overkomen dat je de zonde in je eigen kinderen het meest afstraft, waar je karaktereigenschappen van jezelf in ontdekt? Dat is mijn zonde. Ja, daar wordt het meest mee geconfronteerd. En nu kijk ik naar Jacob. Gemeente Jacob, wat heeft hij eigenlijk op een gemene manier zijn oude vader Isaac bedrogen? Het was ook niet netjes zoals hij met zijn broer omging met die schotel linzenboes. Dat verdient geen schoonheidsprijs, allerminst. Maar wat heeft de Heere, gemeente, de zonde van dit lieve kind serieus genomen? In dat opzicht is het goed, gemeente, als u vanavond en als jullie vanavond dus Hebreeën 12 in zijn geheel lezen. Want daar staat dat bekende woord: die hij lief heeft, kastijdt hij. Want toen Jacob kwam bij Laban, wat is die vele keren bedrogen? Met de vrouw die hij wou hebben. Hij kreeg Lea in plaats van Rachel. Wat is hij bedrogen in de handel door Laban? Maar dat niet alleen. Wat is bij Jacob de zonde thuisgebracht? Toen zijn eigen zonen Jozef verkochten en hem belogen hebben. Toen Ruben eigenlijk zijn bijvrouw verontreinigde. De verschrikkelijkste dingen zijn in dat gezin gebeurd. Gemeente, wat betekent dat? Die hij lief heeft, kastijdt hij. Jawel, dat geldt het meest van het allerliefste kind van de hemelse vader, de Heer Jezus Christus. Maar de Heere die houdt afrekening met zijn kinderen eer dat ze sterven. en stelt ze de zonde ordentelijk voor ogen. En wat kende Jacob? Wat hield Jacob over in zijn leven? Gemeente, hij hield zijn God over, terwijl hij alles mocht verliezen. Daar was Bethel. Engelen die opgingen, naar boven en naar beneden kwamen. De God van Bethel. Opening in de donkere nacht. Een gelofte die hij aflegde. Daar was gemeente Peniel. Waar hij God zag van aangezicht tot aangezicht. Waar een man met hem streed. En waar hij antwoord gaf. Ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. En gemeente, wat was voor Esau, wat was voor Jacob een gebedszaak? Dat hij zijn God mocht overhouden. De droefheid der God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En nu kom ik bij Esau. Ik heb eerder wel eens lang over deze tekst nagedacht. Hoe moeten we die toch eigenlijk lezen? Hij vond geen plaats van berouw. En wat is dat geweest, jongens en meisjes? Geen plaats van berouw te vinden. Wel, natuurlijk. Hij schreeuwde ontzettend toen hij bedrogen was door Isaac. Of bedrogen was door Jacob. En hij de zegen niet ontving, niet de grote zegen. Die hij toch wel wilde hebben. Om zichzelf aan deze kant van het graf te verzekeren. Maar gemeente, wat is het voor schreeuw geweest? In onze tijd zijn er geweldig veel mensen, gemeente, die verkeren in een slachtofferrol. En wat zijn de psychische problemen vaak geweldig groot, ook in de gemeente. En dan zijn hulpverleners inderdaad geweldig belangrijk. En misschien verkeert u er zelf ook middenin. Want u de weg niet weet. Maar hoe kunnen wij uit onze psychische nood, uit onze geestelijke nood geraken? Natuurlijk, we mogen de weg der middelen gebruiken. Maar hoe kwam Jacob bij al de zonden die hem overkwam? Hoe kwam hij, gemeente, tot opening? En werd de zaak open naar God toe? Gemeente, toen hij zijn schuld beleed voor God. En dat tot zijn sterfbed toe. Want op zijn sterfbed zegt hij het. Uw zaligheid, daar wacht ik op. Dat is vergeving van zonde. Dat is genade. Hij leert te bukken. Jacob komt niet in opstand. Al gaat er door diepe wegen heen. En al doen de kinderen hem geweldig veel aan. En Laban doet hem geweldig veel aan. In dat alles heeft hij God geheiligd. En zag hij de spiegel van zijn eigen leven terug. En wat was nou de slachtofferrol, gemeente, van Esau? Was dat verdriet, gemeente, een verdriet tot God? O nee. Want wat zei hij? Ik heb het net gelezen. Als de oude Isaac overleden is, dan zal ik Jacob krijgen. Dan zal ik hem doden. En daarom moet Jacob vluchten. Er was wrok, boosheid. En wat betekent dat? Dat hij het niet verloor voor mensen en ook niet verloor voor God. Gemeente, wat is de beste weg die we kunnen leren als we slachtoffer zijn geworden? De beste weg. Misschien heb je wel een heel moeilijk leven meegemaakt, dus ik ben voorzichtig, pastoraal. Dat is de weg van verlies. Als we het gaan verliezen voor God. Verliezen voor Christus. Als we zijn voetstappen gaan drukken. En hem mogen overhouden. Dat was Jacob. Want nu kunnen we zeggen, gemeente, het was die ene zonde. Van Esau. Waardoor hij zijn God miste, dat is wat. Gemeente, waardoor gaan wij verloren? Waardoor zijn we verloren? Als we heel eerlijk zijn, wat bezet ons leven? En wat is het leven van de wereld? Het is vaak maar één ding. Als ik dit bereik, dat ene, die zaak, dat ideaal, dat toekomstverlangen en dat alles onder het plafond van de hemel. Die vrouwen. En dat ik zo het leven doorkom. Maar weet je wat er bij Ezo nooit kwam? Verbrokenheid van hart. En daarom dat de Heere klaagt, en dan moeten we die tekst ook in een breder verband zeggen, ook over heel Edom, het geslacht van Edom. Want de Heere zegt het in een heel aangrijpend gedeelte, Jacob heb ik lief gehad, als Jacob ook alles aan het verzondigen is in Malachi, en Ezo heb ik gehaat. Gemeente waar wij verliezers worden voor de Heere. En dat wilde het trotse Edom niet leren. Edom, roodachtig. U ziet het zelf als u wel eens in Israël bent geweest. Roodachtige bergen. Laat me slorpen van het rode daar. Aardse geneugten. Aards genot. Alles halen uit de halen en graaien, de haal- en graaikultuur van Ezel. En het verschrikkelijke was dit. Het ik bleef op de troon. In onze tijd, gemeente, is het heel vaak een sorry-cultuur. Sorry, dit gebeurt even. En we leven zo weer verder. En zou dat misschien de nood van de kerk niet zijn, de nood van de gemeente? Dat we niet recht worden voor God. We nemen een slachtofferrol in. Wrok blijft er in zijn leven. Maar er blijft twist met God. Ik ben het met God niet eens. En gemeente, dan kunnen we veel van Jacob zeggen. Want zijn karakter bleef. En wat hebben Gods kinderen soms moeilijke karakters. Dat is ook toch waar. En wat moeten ze veel leren en verliezen. Maar de Heer houdt afrekening met zijn kinderen. De ene zonde die David deed, heeft gemaakt dat zijn zwaard van zijn huis niet week. En de ene zonde die Jacob deed, heeft gemaakt dat hij tot aan zijn sterfbed herinnerd werd aan zijn leugenachtigheid. Totdat hij het helemaal afstierf. En dat hij mocht belijden. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. U mag ik overhouden. God van alle genade en God van alle barmhartigheid. En weet u wat u het allergrootste is? Als ik nu zeg het ene van Jacob en het ene van Ezo, wat ligt er dan een wereld van verschil tussen? Dat komt al tot uitdrukking als die broers elkaar later ontmoeten. Dan kun je daar een dankdagtekst van houden wat die beide broers zeggen. Dan wil Jacob eigenlijk alles geven aan zijn broer en Ezo die heeft het niet nodig. En wat zegt Ezo dan? Ik heb veel. En wat zegt Jacob daar tegenover? Ik heb alles. En in die twee woorden ligt een wereld van verschil. We kunnen veel halen uit de wereld. Wat zitten we in een pluraal tijdperk? We kunnen alles graaien en halen uit de wereld, wat er ook is, ondanks kredietcrisis. Maar gemeente, hebben wij een God? Kennen wij Christus? Mijn eerste gemeente had ik eens iemand, die was helemaal vastgelopen in zijn leven, in haar leven. En toen kwam ze bij de psychiater terecht. Ze had een kind verloren. En ze ging over haar geestelijke toestand nadenken. En toen kwam het hoge woord eruit. En daar is de Heer in door gaan werken. Ik heb geen God. En gemeente, dat is het verschrikkelijkste wat kan zijn op deze aarde. Geen plaats van berouw. Zegt u dan maar eerlijk wat uw leven is. Jacob en Ezo, de een is niet beter dan de ander. Maar het is welbehagen dat het woord van God tot u komt. Het was welbehagen dat het woord Gods tot Ezo kwam en tot Jacob kwam. En dat de Heere zijn genade wilde geven. Zaligheid. En bij Jacob bleef geen slachtofferrol over. Ik heb het zo slecht. Een schreeuw, een bittere schreeuw. Van wrok en vijandschap. Maar bij Jacob werd de lijn getrokken. Ik kan u niet missen. de zegen van God die maar krijg. Leven uit hem. Gericht op de eeuwige toekomst. En gemeente, als we dat mogen hebben, die genade, die zaligheid, dan kunnen we sterven. Dan hebben we alles verloren. En dat is dan het grote wonder. Om Jezus wil. Want wie zijn leven zal willen verliezen, om mijnentwil, die zal het behouden. Maar wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Dat is ernstig genoeg. Om door te gaan, zo zegt Calvijn, totdat hun vertwijfeling hun mond sluit en al hun wensen op het sterfbed begraafd. Hoe heerlijk dan dat tegenover Jacob, strijden met God, God zien, van aangezicht tot aangezicht, verzadigd te worden van zijn beeld. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Amen.